In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en ik ben hartstikke blij weer, want we hebben vandaag op de bank Zoë Papaikonomou. Even de klemtoon goed leggen.
De klemtoon.
De klemtoon, precies. Zoë is het ook.
Ja.
Nog een klemtoon. Zoë is een, vind ik, een heel bijzondere mevrouw, want zij heeft allerlei leuke dingen gestudeerd. Geschiedenis, als ik het wel heb. Ze heeft Arabisch gedaan. In Groningen zag ik wat erbij komen, maar ook zelfs Damascus en weet ik het wat allemaal. Maar nog leuker is, ze werkt als journaliste, ze is schrijfster, ze heeft een paar hele mooie boeken geschreven, onder meer van Heb je een boze moslim voor mij? En de inclusiemarathon en wat denk je, managementboek van het jaar 2022, als ik het goed heb. Zoë, hartelijk welkom.
Dankjewel Co, gezellig dat ik er ben.
Nou, ik ben helemaal vereerd, dat weet je, want ik moet zeuren als een malle, ja, want je hebt het vreselijk druk.
Nee, ik hoop dat je het niet als zeurde ervaren. Nou, ik ben heel druk, maar daar komen we vast nog wel op. Het type werk wat ik doe, moet ik ook heel erg op mijn energie letten. Dus ik ben daar in de loop der jaren, dus nou kost jij natuurlijk enorm veel energie, nee hoor. Nee, maar het is
je wist waar je aan begon, hè?
Ja, precies. Nee, dus ik doe daardoor ook niet altijd... ik doe wel veel, maar ik zorg ook voor afbakening. Dus
ja,
daarom
dat doe je
zijn...
gewoon heel goed.
Ja.
Don't make apologies wat dat betreft. Ik snap het helemaal. En buiten dat zie ik je bijna dagelijks voorbij komen op LinkedIn. Want dat is een beetje volgens mij waar jij... Noem je jezelf een influencer?
Ja, dat is een goede vraag meteen. Ik heb daar onlangs een post over geschreven. Dat is wel heel erg influencerachtig.
Ja.
Van ik heb wel macht, maar ik ben geen influencer.
Ja.
Het is een beetje wat je onder influencer verstaat.
Ja.
Kijk, uiteindelijk is het letterlijk vertaald beïnvloeder. Nou, dat ben ik denk ik op een bepaalde manier wel. Want ja, laten we eerlijk zijn, ik heb op LinkedIn meer dan 34.000 volgers. Dus dat is een groot publiek. En dat geeft ook op het moment dat ik iets post, niet dat mensen het maar klakkeloos aannemen, maar je hebt wel een bepaald bereik.
Zeker.
En een bepaalde betrouwbaarheid ook.
Ja.
Kijk, klassiek vind ik een influencer toen dat net allemaal opkwam op social media. Iemand die ook echt geld verdient en reclame maakt. Echt, doe je ding. Maar dat doe ik niet. Voor mij is het eigenlijk het vrijwilligersdeel van wat ik doe. Online activisme, dus voor wat ik belangrijk vind.
Ja, en dan gaan we even meteen naar de inhoud. Want mensen denken ondertussen, ja, wat doet ze dan?
Wat doet ze dan, die vrouw?
Maar wat vond ik nou toch echt een hele mooie uitspraak. Je hebt op dit moment een expositie tegen de tijd dat...
Hij is op reis, dus hij gaat nog aan naar heel veel plekken.
Oké, nou, dan ga ik hem helemaal noemen. En dat is de titel, Taal is de spiegel van...
Ongelijkwaardigheid.
En dan die on heb je dan van gelijkwaardigheid, ongelijkwaardigheid. En dat vond ik een mooie. En daar ben jij volgens mij de koningin van Nederland, toch? Als het om dat soort dingen gaat.
Kijk, ik ben met macht op heel veel manieren bezig in mijn werk.
Ja.
En wat ik offline doe, en dat is, laten we zeggen, het werk waar ik ook geld mee verdien, waar mijn boeken ook over gaan, dat heeft te maken met hoe kan je een gelijkwaardige organisatie zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat je discriminatie terugdringt, dat mensen zich volledig veilig voelen op je werk. Misschien heel moeilijk, maar in ieder geval dat mensen zich prettig voelen op hun werk. Dat werkvloeren diverser worden, inclusiever en gelijkwaardiger.
Veiliger.
Dus dat is eigenlijk, en daar geef ik trainingen over, advies. Ik heb ook een leergang samen met een aantal mensen. Onder andere ook mijn co-auteur Kauthar Bouchalikt van de Inclusiemarathon ontwikkeld voor mensen die diversiteitsprofessionals zijn. Maar ik ben ook natuurlijk van huis uit journalist, zoals je zei. En op die manier ook kijk ik heel scherp naar taal. Wat voor woorden gebruiken we? Wat voor verhalen vertellen we wel of niet? Daar gaat mijn eerste boek ook over. Heb je een boze moslim voor mij?
Ja.
En die titel, dat is letterlijk een uitspraak van een journalist die dat aan een andere journalist vroeg. Van, oh, heb je nog even een boze moslim voor mij? Want dat moest even in een discussie neergezet worden tussen een extreme, meer radicale moslim en een liberale moslim. Alsof het allemaal zo zwart-wit is.
Mm-hmm.
Dus daar verwijst die titel naar. En wat ik dus op LinkedIn doe, is dat ik onder andere bijvoorbeeld nieuwskoppen verbeter. Omdat we scannen vaak die nieuwskop en hebben eigenlijk niet door wat er allemaal in gezegd wordt. Om het even heel concreet te maken, waar ik veel op let, is femicide. Of seksueel misbruik. En wat je bij femicide vaak ziet, dat is vrouwenmoord. Dus vrouwen die vermoord worden vaak door hun partner of ex-partner. Dat is de grootste moorddoodoorzaak onder vrouwen in Nederland. Is dat het bijvoorbeeld, ze is overleden. Of hij verloor de controle. Alsof het allemaal maar gewoon een beetje per ongeluk, hè, lullig. En ja, toen ineens was ze dood. Dus je ziet dat daar behoorlijk vreemde taal voor wordt gebruikt. Of als het bijvoorbeeld over verkrachting...
Want hoe zou jij het dan noemen?
Vermoord.
Ja, precies.
Of doodgestoken. Ik vind het ook belangrijk dat begrip femicide bekender wordt.
Ja.
Omdat het is een maatschappelijk probleem.
Ja.
Het heeft uiteindelijk er toch nog mee te maken. En dan ga je het, als ik het weer even groter maak, over het patriarchaat hebben. Mm-hmm. Maar over het idee dat veel mannen nog vinden dat ze macht over hun vrouw hebben. En het dus niet kunnen verkroppen als ze bijvoorbeeld uit elkaar wil of niet. Hè. En natuurlijk, dat geldt niet voor alle mannen, maar ik veralgemeeniseer.
En andersom denk ik ook, toch? Dat vrouwen boos zijn als mannen weggaan, of niet?
Ja, alleen is niet hoe de macht werkt. Ja. Zeg maar natuurlijk, je hebt het andersom ook en dat is ook heel erg. Laat me dat voorop stellen. Maar het patriarchaat noemen we zo, omdat dat vanuit dat is toch heeft te maken met vrouwenonderdrukking. Het is ook onderdrukking voor mannen, want dat verwacht ook een bepaald gedrag van mannen. Dat heeft ermee te maken dat we nog steeds vrouwen een ongelijkwaardigere positie in de samenleving bekleden.
Mm-hmm.
En vrouwenmoord, dus dat een vrouw vermoord wordt door haar mannelijke partner, gebeurt gewoon veel vaker.
Ja.
En ik heb ook wel, dat is een uitspraak die heel veel mensen ook moeilijk vinden. Dan word ik best wel vaak gerapporteerd. Maar ik heb ook altijd een vaste uitspraak. De witte westerse dader is de best beschermde diersoort ter wereld.
Ja, ja.
Ik hou er wel van om een beetje te prikken.
Zo, maar dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, want dat heeft er dus mee te maken dat we vrij vergevingsgezind ook zijn naar die witte westerse dader.
Ja.
En mannelijke dader.
Nou ja, als zij zichzelf het middelpunt van de universe beschouwen, dan krijg je dat natuurlijk al gauw.
Nou ja, dat is natuurlijk heel lang zo geweest. Ja. Dat is nu aan het veranderen. Maar we hebben door het kolonialisme en het patriarchaat.
Ja.
En dat is niet dat een gemiddelde witte man uit West-Europa daar nu zelf voor gekozen heeft of dat vindt. Natuurlijk niet. Maar dat is wel hoe de geschiedenis is verlopen.
Ja. En zeg je nou dat dat minder wordt? Want ik kijk eventjes naar de overkant van de oceaan en zie dan meneer Trump bijvoorbeeld zo'n dingetjes doen. Want dan denk ik, het wordt alleen maar weer heel veel.
Nee, heel goed punt. Daar maak ik me natuurlijk ook heel erg zorgen over. Ook het recente kabinet, wat nu demissionair is, wat wij ook hier hebben. Mijn hoop, en dan kijk ik er ook als historica naar, is, je ziet soms wel ook als er grotere veranderingen plaatsvinden. Denk aan Black Lives Matter, maar ook MeToo. Ja. Wat er veel meer aandacht nu is voor die machtspatronen en die gewelddadige machtspatronen. Ja. Is dat je toch ziet dat soms ook weer een heftige tegenbeweging komt. Mijn hoop is dus wel, maar ja, we gaan het nu ook straks voor ons, in ieder geval in Nederland, bij de verkiezingen zien, dat daar dan dat dan ook weer wordt teruggeduwd. Maar het is natuurlijk wel logisch, omdat als je verandering komt altijd in golven en met veel weerstand ook.
Mm-hmm.
Maar dat is wel beangstigend, hoor. Ik bedoel dus niet dat ik dan denk van, nou, ik ga rustig aan de zijlijn zitten en wachten tot de geschiedenis haar werk doet. Dus ik ben natuurlijk op mijn manier met heel veel mensen bezig om die tegenbeweging weer te verzorgen, zullen we maar zeggen.
En lukt dat?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen.
Merk je die omslag die we in de samenleving hebben? Hè? Je weet dat ik daar ook persoonlijk een beetje last van heb met bepaalde dingen. Ik voel me wel eens gewoon helemaal onmachtig of zoiets. Zal ik dat woord gebruiken?
En kan je dat wat verder uitleggen nog van hoe je je dan onmachtig voelt?
Nou ja, kijk, als je ook bij die jongens, die zijn meteen ook weer arrogant natuurlijk. Hè? De Sander Schimmelpenning of zo, die zo'n boek schrijft over domrechts regeert. En gewoon het feit, en dat bedoel ik met mijn onmacht, dat ik wel eens denk, de logica is, die doet er niet meer toe. Of dat ik ook wel eens het gevoel heb, en dat moet ik bij jou dan ook steeds aan denken, maar dat is meteen dan ook een vraag. Zeker, hey, je bent, zou je jezelf polariserend noemen?
Nee.
Nee, terwijl ik wel eens kijk, ik moet er altijd om lachen, maar dan denk ik altijd, lachen in de goede zin van het woord. Dan denk ik, dan heb je zo weer, zet hem op, meid, weet je wel. Maar, dat ik denk, wat krijg je daarvoor tegenreactie van? Ik heb ook wel eens het gevoel, bijvoorbeeld in mijn omgeving, dat één, dat is dus de logica niet meer werkt. En twee, dat ik dan wel eens met mensen aan tafel zit, ik zal geen namen noemen, maar dat ik dan wel eens voel van, oké, ze geven je een soort van gelijk. Hè? Ik noem maar even wat, waarom nog steeds Zwarte Piet? Ik noem even iets heel flauws.
Ja,
zo,
ja,
weet je wel.
Ja, ja.
En dan zeggen ze dat ze daar wel mee kunnen leven met een andere Piet, bijvoorbeeld. Maar ondertussen denk ik, volgens mij durf je nou niet te zeggen dat je eigenlijk denkt, fuck you met je woke klote instelling of zo. En die onderstroom, daar heeft meneer Wilders volgens mij, die zet daar volledig op in. En die lijkt het wel eens dan te winnen. En dat geeft mij een onmacht. Dan denk ik, hoe komen we hier ooit uit?
Nou ja, kijk, even kijken. Laat ik hem opknippen. Ik begin even met ben ik polariserend, woke, noem het maar op.
Ja.
Wat denk ik heel belangrijk is om je te realiseren, is dat iedereen die die zich, even zeggen, hoe, nee, laat ik, iedereen die zich kritisch uitlaat richting de status quo, richting de macht, dat voelt altijd polariserender. Omdat we dat niet gewend zijn. Een heel simpel voorbeeld. Een aantal jaar geleden kwam dus een beetje op van, nou, laten we niet meer blank zeggen, maar wit. Omdat blank staat voor een bepaalde reinheid. Dat stamt dus ook vanuit het slavernijverleden. Ja. Je had zwarte mensen en dus blanke, reine mensen.
Ja. Ja.
Dus laten we het woord wit daarvoor gebruiken. En dat werd heel moeilijk gevonden, nog steeds. En je hebt nu zelfs, ook zie ik ook weer een soort terugkeer van mensen die expres blank gaan zeggen, want dat is we laten ze toch niet door die woke onzin.
Ja.
Terwijl we het heel normaal vinden om andere mensen zwart te noemen, Aziatisch. Dus we noemden eigenlijk, de witte mensen werden niet zodanig benoemd. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Die waren gewoon mensen.
Ja, en dan had je de mensen.
Dat waren dan de mensen. En dan had je de rest en daar mocht je allemaal bijvoeglijke naamwoorden bij bedenken. En ook categoriseren. Dus Marokkanen vinden dit, Turken vinden dat. Maar witte mensen vinden zus, dat zouden we eigenlijk nooit zeggen. En dat is natuurlijk ook net zo raar.
Ja, want dat de standaard dan is, blijkbaar, of zo.
Nou ja, weet je, dat is ook waar we het eerder over hadden, hoe de geschiedenis is gelopen vanwege het kolonialisme, maar bijvoorbeeld ook vanwege het patriarchaat, hebben we dus een bepaalde norm. Hm. Mensen die machtig zijn. En je moet je niet vergissen hoe bijvoorbeeld in de 19e en 20e eeuw er was echt een soort beschavingsoffensief. De witte West-Europeanen die zouden de rest van de wereld wel eens gaan beschaven. Want dat waren wilden die niet wisten wat ze deden.
Ja, kwam met Jezus aan en zijn vrienden.
Nou ja, en ook vanuit het christendom. Maar dat is nog heel hardnekkig. En gelukkig is daar meer erkenning voor. Maar goed, zonder nu heel ver uit te wijden. Maar wat ik hier belangrijk aan vind, is dus op het moment dat je kritiek hebt op iets wat we heel erg gewend zijn, dan doet dat altijd meer pijn. Ik merk ook dat ik altijd waar mensen slecht tegen kunnen, wat ik wel eens doe, dat noem ik, we draaien het maar weer even om. Dan ga ik bijvoorbeeld doen alsof ik aan een witte mannelijke CEO dezelfde type vragen ga stellen. En dat is natuurlijk nep, maar als dat er aan een vrouwelijke CEO zou worden gesteld. Door een CEO van kleur.
Ja.
Dus hoe doe je het dan thuis straks met de kinderen? Ja. Hoe heeft jouw witheid een rol gespeeld in jouw succes? Wat trouwens best een hele interessante vraag zou zijn trouwens. Maar en dan worden mensen heel geïrriteerd en je bent polariserend. Terwijl dat wordt niet zo gevoeld als je aan een bijvoorbeeld Marokkaanse, Nederlandse CEO zou vragen van, goh, en hoe hebben die twee culturen nou een rol gespeeld in jouw carrière? Dat zou iedereen een prachtige vraag vinden, weet je wel. Terwijl we dat andersom ineens een hele rare of polariserende vraag vinden.
Ja.
Dus ik zou mijzelf nooit polariserend noemen, omdat ik weet dat ik scherp kan zijn.
Ja.
Dat is meteen. Maar dat doe ik ook expres. Omdat het anders, want dat heb ik ook gemerkt, op het moment dat je verbindend blijft, dan is het altijd dus weer op voorwaarde van de norm. Die moet het wel een beetje prettig vinden. Maar uiteindelijk wordt er dan niet bewogen. En om je het voorbeeld van Zwarte Piet terug te halen. Zij hebben er ook, daar zit Kick-Out Zwarte Piet achter. Onder andere Jerry Afrije, in het begin Quincy Gario. Kijk, zij hebben echt een strategie van een meerjarenstrategie gehad van hoe gaan we dit aanpakken. En zij hebben er bewust voor gekozen, wij gaan niet polderen. Want dat gebeurt. En dan laten we allemaal tafels met elkaar gaan polderen. Mm-hmm. En vervolgens gebeurt er niks. Misschien een heel klein verschuivingtje, maar in wezen gebeurt er niks. Zij hebben gezegd nee. Dus vanaf het begin af aan. En ze zijn in elkaar geslagen, gearresteerd. Het enige wat ze deden was in een t-shirt met Zwarte Piet is racisme. Het bij de optocht gaan staan. Nou, dat werd echt als een megadaad van agressie nog veel ver ervaren. Ja. Maar doordat ze op die manier het hebben aangepakt, zij hebben zelf niks van geweld, niks. Dus alleen maar geweld tegen hen gebruikt. Zij hebben nooit geweld gebruikt. Maar toch zag je dat het langzamerhand ging verschuiven. Dus ik geloof er wel in. Absoluut
dat wat ging verschuiven?
Nou, wat zij proberen te zeggen. Dat Zwarte Piet racisme is en dat we het Sinterklaasfeest natuurlijk ook hartstikke fijn feest, maar dat kunnen we wel ook op andere manieren vieren, waardoor er veel meer Nederlanders zich ook geïncludeerd voelen bij dat feest. Dat is eigenlijk het enige wat ze zeiden. Ze zeiden niet schaf Sinterklaas af. Mm-hmm. Daar ging het niet om. Mm-hmm. En doordat ze dus ervoor kozen om dat buiten het gepolder te doen, dus door te demonstreren, door actie te voeren, zowel offline als online, zag je dus langzaamaan dat de publieke opinie ging verschuiven.
Ja.
En nu zijn er eigenlijk, er zijn nog een paar van die hardnekkige plaatsen die per se Zwarte Pieten in hun optocht willen. Maar in wezen, en dat is ook binnen precies die meerjarenstrategie die ze hadden, ik geloof 10 jaar of zo, is dat dus ook bijna helemaal verschoven. En is Zwarte Piet op heel veel plekken verdwenen.
Ja, dus eigenlijk zeg je, soms moet je inderdaad, dan is misschien polariseren niet het goede woord, maar moet je niet meegaan in de heersende norm en daar al verbindend en lief aardig vragen of je misschien iets kan veranderen of zo.
Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik heb ooit, het is ook iemand die ik zowel geïnterviewd heb voor de inclusiemarathon als voor het boek Ongemakkelijke Gesprekken Survival Gids, het laatste boek wat ik met een aantal mensen heb geschreven. Astrid Elburg heb ik daar 2 keer voor geïnterviewd. En zij zegt ook, kijk, om echt beweging te krijgen, bijvoorbeeld tegen discriminatie heb je activisten nodig. Maar ook de juridische weg is daarin heel belangrijk. Mm-hmm. En activisme is iets, dat is sowieso tegen de macht gericht. Mm-hmm. En voor het veranderen van iets wat van de status quo, dus van wat nu is. Dus dat gaat heel moeilijk hand in hand met de macht. En dat zullen ook heel veel mensen vervelend vinden en onprettig, omdat ze alles wat je herkent, wat je altijd hebt gehoord, wat normaal voelt, dat voelt als, daar heb je een prettiger gevoel bij. Om dat ook nog weer wat concreter te maken, bijvoorbeeld, nou ja, als je nu denkt aan een wetenschapper. Nou, misschien heb jij een ander beeld, maar ik durf te zeggen dat de mensen die luisteren, misschien jij ook, en misschien ik eigenlijk ook wel, dat je toch heel snel denkt aan een oudere witte heer met grijs haar, misschien een baard, brilletje. Dat is het beeld wat we heel lang als wetenschapper hebben gehad. Ja. Ook de mensen die worden uitgenodigd om te spreken. Sowieso het neutrale expertiseverhaal komt heel vaak vanuit dat lichaam. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik en andere mensen nog veel meer met mij, waardoor je ook sneller het nadeel van de twijfel al krijgt. Hè? Als ik dit zou doen als oudere witte heer met een baard en een bril, dan zou ik zeker ook weerstand krijgen. Maar wel veel minder.
Ja, ja.
Dus het heeft er ook mee te maken van, voor ons is het ook prettig als je denkt, ik betrap me daar zelf ook wel eens op hoor. Dat je iemand ziet spreken en dat je denkt, oh ja, dat ben ik het echt helemaal mee eens. Maar dat heeft dan ook te maken met dat het degene die dat doet helemaal past in het beeld wat ik heb van een wetenschapper of iemand die expert heeft. Ja. En dat is dus het moeilijke wat mensen dus bij mij zullen hebben. Heel veel mensen niet, hè. Ik krijg vooral ook heel veel support. Maar wat sommige mensen toch hebben is en wat ik zeg past niet bij wat ze gewend zijn te horen.
Ja.
En dan komt het ook nog vanuit een type als ik.
Ja.
Dus dat is gewoon dubbel error.
Dus, terug naar de onmacht?
Ik snap wel heel erg dat jij je onmachtig voelt. Ik heb soms ook wel eens periodes dat ik dat heb. Hè. Zeker als je dan dat nieuws en de voortdurende genocide in Israël, dan ook weer een oorlog met Iran, een Trump, een extreemrechts kabinet. Dat is heel heftig. Aan de andere kant, kijk, ik ben natuurlijk met mijn werk sowieso al veel mee bezig. Maar ik heb ook, wat mij in ieder geval helpt, en dat zou ook mijn tip aan jou, maar ook aan andere mensen zijn die dat hebben. Denk goed na, wat kan je wel doen? Dus, en dat hoeven niet een miljoen dingen te zijn, maar je kan ook denken van, nou, ik ga gewoon een paar goede doelen of actiegroepen steunen die proberen dit te veranderen. Ja. Als je bijvoorbeeld geld hebt.
Ja.
Nou, dan kan je, dat financieel is heel belangrijk altijd, want financiën blijven, bijna iedereen die hier echt activistisch in zit, doet dit vrijwillig.
Mm-hmm.
Dus geld kan daar een manier in zijn. Maar je kan ook besluiten van, nou, ik ga bijvoorbeeld vaker demonstreren. Dus dan ga je vaker demonstraties bezoeken. Ik doe het natuurlijk online heel erg met die nieuwskoppen verbeteren. Bepaalde dingen aan de kaak stellen. Dat is mijn manier om toch, toch die bijdrage proberen te leveren aan verandering.
Ja.
Maar ik accepteer ook dat dat maar een heel klein dingetje is.
Ja.
En dat het ook niet zoveel zin heeft om elke dag alleen maar onmachtig en verdrietig door het leven te gaan. Ik bedoel, daar heeft iemand die aan het verhongeren is in Gaza, hebben ze niks aan.
Nee, dat realiseer ik dus heel goed.
Ja, dus
nou,
ik
dankjewel.
Zou je iets hebben? Wat je denkt, hey, daar zou ik misschien iets...
Nou, ik nodig een rare mens uit voor mijn podcast, zodat ze een verhaal kunnen vertellen.
Ja, maar dat is ook iets, hè?
Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dat huilen op die bank, daar schiet niemand wat mee op. Dus het is wel een dingetje.
Ja.
En ik stort wel eens geld naar dingen. Dat doe ik ook wel eens. Laat ik eens eventjes gaan kijken. Want je zit hier eigenlijk als spreker. Dus bij een sprekersbureau. Meestal, denk ik, hou je een keynote, zoals dat heet, van 3 kwartier of zo. Hoe ziet dat eruit?
Nou, zoals je merkt, praat ik graag.
Meestal 1,5 uur.
Nee, maar ik ben wel van de interactie.
Okay.
Dus wat ik, als je mij als spreker vraagt... Ja. Ik ben trouwens dol op keynotes, vind ik ook lekker. Dat juist een type als ik dan de keynote kon geven.
Ja, ja.
Ik geef soms ook halve dag of dagtrainingen. En van een MT van 6 mensen tot een zaal van 500 mensen. Dat kan bij mij heel erg schelen. Maar ik heb een soort basisverhaal met heel veel verschillende typen gesprekstof en oefeningen die je dan als groep of als zaal gaat doen met elkaar. Mm-hmm. Die ik zeg maar in 1,5 uur of 8 uur bewijs van kan aanbieden.
Ja.
En ik ben natuurlijk al heel lang hiermee bezig dat ik ook nadenk. En dat is natuurlijk ook mijn journalistieke insteek. Mm. Van hoe kan ik nou mensen meekrijgen... He, want vaak toch als mensen, ja, diversiteit en inclusie, heel veel mensen gaan er ook een beetje op uit, helaas. Of denken dat het niet over hen gaat, of vinden het heel zwaar. Dat is het in principe natuurlijk ook wel. Maar waar ik eigenlijk mee bezig ben, hoe kan je nou als je het over die machtsverhoudingen in de maatschappij, machtsverhoudingen op de werkvloer, gelijkwaardigheid, antidiscriminatie. Hoe kan je dat nou vertalen naar die werkvloer, dat het wat concreter wordt? Maar ook dat je het idee hebt, oh wacht, dat gaat dus ook over mij en dit is wat ik kan doen. Ik maak het heel klein.
Ik denk dat heel veel mensen zich vaak helemaal niet bewust zijn van wat ze eigenlijk doen, wat ze zeggen.
Precies.
En dat vind ik wel eens schokkend, want je voelt je tenminste, als je net zo gevoelig bent als ondergetekende, dan ook wel eens heel schuldig, weet je wel. Ja. Zal ik je daar eens een leuk voorbeeld van geven?
Ja, maar,
dan mag jij
maar
helemaal afmaken.
Nou.
Ik heb zo'n vriend, die was percussionist bij ons in de band. En dat is zo'n Antilliaan van 2,10 meter of zo. Een ontzettend leuk gast. En ik trof hem op een gegeven moment bij zo'n Koninginnedagfestival. Zo weet ik wel. Die kwam zwetend van het podium af. Dus hey, sure, weet je wel. En een dikke huk. En ik zeg, dan praat ik over 15 jaar terug. Ik zou het nooit meer zeggen. Dus ik zeg, oh, dat vind ik zo lekker, man. Zo'n zwetende weet je wel.
Oh, ja.
En ik voelde hem een soort van even verstijven of zo, weet je wel. En dat voelde ik echt. Dus ik dacht van, is er iets, weet je wel. Ik was mij dat gewoon dus niet bewust.
Heeft hij toen gezegd tegen jou? Of?
Nee, niet. Maar ik ben er zelf op teruggekomen.
Okay.
Want ik voelde dat er iets was. Ik zeg, jezus, ik bedoel, ik heb dan zoiets, je weet toch wie ik ben, weet je wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd, kijk, en nu zou ik het nooit meer doen. Want ik heb daarna I'm Your gekeken, de documentaire weer natuurlijk op die bank. En weet ik veel wat, daar met hem ook over gesproken, van...
Wat I am not your Negro, bedoel je, van James Baldwin.
Ja, is het niet your die... Nou, weet ik wel. Misschien heb je wel gelijk.
Laten we dat ging even vanaf nu zeggen, als je het goed vindt.
Ja, zie je hoe gevoelig het ligt.
Ja.
Dus, maar dat was echt, qua intentie van mij, echt helemaal niet rottig bedoeld, weet je wel. Het was echt gewoon, daar heb je mijn maatje, weet je, mijn vriend. Ik bedoel, als hij tegen mij zegt, hey, lelijke oude kaaskop, bijvoorbeeld, of zo, dan lach ik daarom. Hè?
Ja.
Maar op een gegeven moment, dan merk je wel, zeker als je daar dan in gaat verdiepen, en misschien is die verdieping iets wat jij dan biedt.
Zeker weten. Nou, precies hier hebben we het ook over. Hè. Ik doe bijvoorbeeld een microagressie bingo. We gaan niet echt die bingo spelen. Omdat dat, hè, stel, er zitten vaak toch ook mensen in de zaal die allerlei dingen hebben meegemaakt. En dan moeten die ineens bingo roepen. Dan dwing je hun om zomaar hun pijn te delen als ze dat misschien helemaal niet willen.
Ja.
Maar ik laat het zien, dat is ook iets wat ik op LinkedIn doe, om mensen aan het met elkaar een gesprek te laten gaan. Hè. Dat gaat ook over opmerkingen als, hey, waar kom je nou echt vandaan?
Ja.
Of,
mag je dat niet zeggen?
Nou, Mag je dat niet zeggen? Ik ben nooit zo van het wel of niet mogen. Waar het om gaat is, wat je moet voorstellen, denk ik, dat als je bicultureel bent, migratieachtergrond hebt, is dat je heel vaak die vraag krijgt. En er gewoon niet altijd zin in heeft. Want het is toch ik geef wel eens het voorbeeld, ook tijdens mijn lezingen, van een dame die, Nederlands jonge dame, maar zij is bruin. En zij werkt lange tijd bij een strandtent, bij Scheveningen geloof ik of zo. Maar dan werd dus bij elk tafeltje gevraagd, waar kom je echt vandaan? Of wat spreek je goed Nederlands? Terwijl zij is gewoon Nederlands.
Ja.
Zij heeft misschien een afkomst ook wel ergens. Maar dat wordt op een gegeven moment een beetje vermoeiend. Dus daar zit het ook in. Plus het is vaak de opening naar miljoen duizend andere vragen. Dat heb ik echt al vanaf jongs af aan ervaren. En in mijn geval, ik had dan ook nog gescheiden ouders. En mensen gingen maar door. En dan ben je kind, weet je wel. Oh, nou, zijn je ouders dan gescheiden? Ook cultuurverschil zeker. Dat is dan altijd het enige wat aan de hand kan zijn bij mensen die verschillende afkomsten hebben. Ja. En al vind je dat moeilijk. Dus zeg maar, ongevraagd zit je heel snel. En als kind had je dat natuurlijk niet zo door, want het is dan een volwassene die dat doet. Maar het is denk ik belangrijk om je te realiseren dat mensen met een migratieachtergrond, en zeker met een vluchtverleden, daar kan ook best wat pijn ook zitten. Dus het gaat er niet om dat je het... ik zou nooit zeggen, je mag het wel of niet vragen. Want er zijn ook genoeg biculturelen die zeggen, ik vind dat heel leuk als mensen dat vragen. Zeker mensen die zelf gemigreerd zijn.
Ja.
Want die zijn zelf eigenlijk opgegroeid in een ander land en dan naar Nederland gekomen.
Ja. Ja.
Maar ik en velen met mij en nog veel... dat zijn gewoon kinderen, zijn geboren en getogen Nederlanders. Nou ja, precies. Ik ben als biculturele Amsterdammer de norm. We hebben in Amsterdam wonen veel meer mensen met een biculturele achtergrond dan mensen die in Nederland, die echt een hele lange stamboom in Nederland zelf hebben.
Dat is echt leuk. Ja, want wie komt er nou echt vandaan? Maar goed,
dat is ook inderdaad een goede vraag.
Ja.
Maar dit soort gesprekken heb ik dan ook. Omdat ik ook snap, het gaat er helemaal niet om dat mevrouw Sowie eens even komt vertellen wat je wel of niet mag zeggen.
Mm-hmm.
Het gaat erom, sta je ervoor open dat soms opmerkingen verkeerd kunnen vallen. Kijk, als iemand het aan mij nu vraagt, zeg ik gewoon, en waar kom jij dan echt vandaan?
Ja.
Gewoon Nederland hoor, zeg ik. Nee. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Maar ik bedoel, weet je, als ik ergens ben, dan dit gebeurt vaak ook. Weet je, het is dus ook, ik kan ook genoeg dingen zeggen waarvan ik later denk, of waar ik op word gewezen, dat iemand zegt, dat vind ik toch niet zo prettig. En als we het dus over het N-woord hebben, dat moet je inderdaad, inmiddels zou ik zeggen, als je een beetje bij bent, weet je wel dat niet zo heel handig is.
Nee, dat is duidelijk.
Kijk, wat mensen zelf willen gebruiken, in dit geval zwarte Nederlanders zelf willen gebruiken, dat moeten ze uiteindelijk zelf natuurlijk weten.
Ja.
Maar het N-woord heeft echt een heel nare, problematische koloniale geschiedenis.
Ja. Ja.
Dus, maar ik bedoel, toen ik zelf de journalistiek inkwam, werd dat ook maar de redactie over gegild, zeg maar.
Ja.
En ik wist toen al wel, ik ben zelf niet zwart, maar dat gewoon niet zo'n goed idee was. Maar toen durfde ik dat ook nog niet te zeggen.
Ja.
Nu natuurlijk wel. Maar kijk, dat zijn ook... En het punt is steeds, en ook, want jij zei ook, als hij tegen mij zei, kaaskop, snap ik. Zou ik op zich ook niet doen. Maar dat is dus weer, toch is dat anders. Want jij vertegenwoordigt met jouw lichaam de macht. En hij niet.
Nou, daar zit iets in, want ik heb daar veel over nagedacht. Ook met in dat verhaal met de jury, want ik vind dat hij spreker moet worden, want de man heeft een fantastische uitstraling en is daar mee bezig met artikel 1, hoe heet dat, artikel 1 ding of zoiets. Never mind. Maar van, het is natuurlijk, Gandhi zou zeggen, de autonome macht. Ik bedoel, je bent natuurlijk ook gewoon helemaal niet meer kwetsbaar op het moment dat je gewoon keihard trots bent op wie je bent. Dat is natuurlijk in het verleden ook wel gebeurd. Ik weet dat we met het Nederlands elftal nog eens een keertje zo'n de ketting hadden van die zwarte spelers. Die er juist ontzettend trots op waren dat ze zijn wie ze zijn. En dan denk ik ook van, realiseer je je dat voldoende? Waarom zou ik me als kaaskop veilig voelen of tevreden zijn? Want dat is dan een soort, wat is het dan? Een soort geuzennaam of weet ik veel. Ik ben de macht, dus prima, roep maar. Mij raak je niet. Terwijl ik denk, waarom raak ik jou? Snap je wat ik bedoel?
Maar je bedoelt, waarom is dat een verschil? Eigenlijk toch nog steeds.
Als de donkere medemensen, om het zo maar te noemen, nou eens heel trots zouden zijn op wat ze zijn.
Ja, maar dat zijn mensen ook. Mensen zijn ontzettend trots op wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat ben ik ook. Maar wat ik bedoel met dat het... Er is jarenlang, eeuwenlang... zijn er West-Europeanen de hele wereld overgetrokken. Hebben gebieden gekoloniseerd, hebben mensen tot slaaf gemaakt. Dat zijn, hè, ik bedoel, mijn moeder is Nederlands, dat zijn onze voorouders. Mm-hmm. Daar kunnen wij natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar zij hebben wel de wereld ingericht zoals die nu is.
Ja.
En ook naar maatstaven die wij prettig vinden.
Ja.
En daar is ook voor gezorgd dat ook het schoonheidsideaal... Het is allemaal langzaam aan het veranderen, ja, maar dat is gewoon wit. Dat is blond, ja, blauwe ogen. Ja. Maar ook wie vertrouwen we wel niet. En zo kan ik eindelijk... Dus dat bedoel ik met macht.
Ja.
Jij bent de norm. En dat betekent niet dat het leuk is om kaaskop tegen jou te zeggen. Of ik bedoel, verder... Maar ik bedoel, dat heeft ook niks met trots te maken. Het heeft,
nee, maar waarom interesseert het mij niet?
Nou, omdat jij niet gewend bent om continu op je afkomst... te worden aangesproken.
Ja.
Plus, jouw geschiedenis vanuit je achtergrond... is niet van de onderdrukte, maar van de onderdrukker.
Ja.
Dus dat is een verschil.
Ja.
En dan is er ook nog eens een verschil tussen kaaskop en het N-woord. Het N-woord is echt gebruikt. Je had op schepen, je had koeien, je had eenden, ik zeg nu maar even wat... en je had water en je had N. Dat was gewoon een product. Het was gewoon een product dat gevoerd werd. Dus, dus dat is nog... daarbij nog een verschil. Maar dus ook, hè, dus dat vind ik wel... maar het is goed dat je het aansnijdt, want dat is een belangrijk verschil... dat ik ken vooral mensen die juist vooral heel erg trots zijn... en gelukkig steeds trots te worden. Vrouwen met afro haar, krullend haar... die het niet meer gaan straighten, natural hair, noem het maar op. Dat komt gelukkig enorm op. Dat is enorm onderdrukt, hè?
Ja.
Eeuwen, decennia lang, dat was lelijk, dat mocht niet.
Ja.
Dus dat is ook een beweging die godzijdank op gang komt nu, al langer. Maar dat heeft nog wel even tijd nodig. Maar mensen zijn zover, ik weet over het algemeen juist heel erg trots. Maar het verschil zit hem erin dat je niet beschimpt, daar gaat het N-woord over... maar ook niet continu wil worden aangesproken op een andere identiteit. Want dat is, ik denk niet dat jou heel vaak gevraagd wordt, waar kom je echt vandaan? Maar mij wel. En ik heb daar niet altijd zin in. Hmm. Snap je? Dus het heeft er ook mee te maken... wie zien wij als Nederlander?
Ja, ja, want dat is dan toch continu... een soort onderscheidend ding. Ja. Of zo.
Terwijl dat staat los van dat ik heel trots verder ben... en velen met mij op waar je vandaan komt. Dat is helemaal niet een soort ontkenning. En het hangt ook van het moment af. Hier heb ik het vaak ook over tijdens mijn lezingen. Dus één, want je had het nog over intenties. Goede intenties zeggen niks over de impact ervan op een ander.
Nee.
Dat is een hele belangrijke... Ja. Ik vind wel, dat vraagt van beide kanten incasseringsvermogen. Voor mij maakt het wel verschil als ik weet dat iemands intenties goed zijn.
Ja.
Want er worden mij dingen ook wel gevraagd vanuit slechte intenties.
Ja.
Nou, vind ik echt wel vervelender, kan ik je zeggen.
Ja.
Dus ja, het maakt uit. Aan de andere kant vraagt het ook, laat ik in dit geval zeggen dan, hè, van jou, incasseringsvermogen. Als jij, wij kennen elkaar niet, maar je wilt toch van alles over mijn achtergrond vragen. En ik zeg op een gegeven moment, Ko, hartstikke leuk en aardig, maar ik heb hier niet zo'n zin in.
Ga je kreet dan, ja.
Dat jij dan zegt, oké, prima. In plaats van, want dat gebeurt meestal... Nou jeetje, sorry hoor, ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou jeetje, je hoeft niet boos te worden. Dan krijg je zo'n soort, dat ik denk, nou nee. Jij moet gewoon niet zoveel vragen stellen.
Ja, maar dat, is dat niet alone. Het ongemak dan van die ander?
Dat is het ongemak van de ander.
En is dat dan wat jij traint?
Ja, nou ja, ik maak dit dus bespreekbaar.
Ja, want even terug, want ik zit al... je wil die trein en zo. De inclusiemarathon, jij zegt daarvan... van als je een marathon gaat lopen... dan ga je niet ongetraind aan de start verschijnen... en rennen. Daar zit een heel traject aan vast, wat ook langer duurt.
Ja, het is een veranderopgave.
Ja, en dat zit denk ik in jouw trainingsding? Of is dat ook onderdeel van jouw keynote? Of,
kijk, voor mij is het ook wel echt een voorwaarde dat zeg maar dat in ieder geval ook dat een deel van... ik herformuleer het even. Voor mij is het ook belangrijk dat mijn boek onderdeel is van de training. Zodat je ook verder kan als ik ben geweest. Maar vooral ook, want kijk, de inclusiemarathon gaat er echt over van... je ziet het belang ervan in om diverser en inclusiever te worden. Dus ook, en toekomstbestendig, zou ik willen zeggen. Maar hoe pak je dat dan aan? Daar gaat de inclusiemarathon over. Op organisatieniveau, als manager. Het gaat ook over diversiteitsprofessionals zelf. Dus mensen die je daarbij ondersteunen. Als ik vanuit een werkgever praat. Maar dat is niet, dat kan je lezen. Dus ik ga daar niet een heel verhaal over vertellen. Wat ik doe is dat mijn verhaal gaat over macht en gelijkwaardigheid op de werkvloer.
Ja.
En dat maak ik dus heel klein. Dus eigenlijk het gesprek wat wij net al hebben gehad over... hoe praat je eigenlijk überhaupt met elkaar?
Ja.
Maar ook over wat voor gedrag... wat doet gedrag op de werkvloer en ook gedrag vanuit leidinggevende erft enorm door. Dus hoe kan je ook een rolmodel zijn?
Ja.
Het gaat ook over discriminatie, over ongelijkwaardigheid. Dus er zitten zeker ook heel veel tips en concrete ideeën in en aanpakken over hoe je daarmee kan omgaan.
Okay.
Maar het zit hem ook nog wel op die bewustwording.
Ja.
En dan ja, kan je zelf daarmee verder, als je er niet al mee bezig bent. Maar voor mij zit het heel erg in bewustwording, omdat ik toch zie dat het heel snel vaak hoog over wordt.
Ja.
En ik kan een prachtig verhaal over beleid gaan houden. Maar wat ik wil, is dat jij in je hartje geraakt wordt. En dat jij denkt, oh wacht, ik heb ook bepaalde machten, die hebben we allemaal. Die kan ik misschien op heel kleine manieren gaan delen. Hè, dat kan bijvoorbeeld ook eruit bestaan. Het is al heel vaak onderzocht en bekend dat vrouwen vaker worden onderbroken tijdens vergaderingen. Nou, wie weet kan jij dus bijvoorbeeld als man daar wat meer op gaan letten dat je het één zelf niet doet. Dat is ook wel je macht delen, dus wat vaker je mond houden bijvoorbeeld. Maar twee, misschien merk je dat een andere collega dat steeds doet. Nou, spreek diegene er eens gewoon vriendelijk op aan, buiten vergadering om van hé, het valt me op dat je toch af en toe wel die dame steeds onderbreekt. Zullen we daar een beetje op proberen te letten?
Ja.
Dan maak je dus samen de ruimte gelijkwaardiger. En zorg je ervoor dat meer... Dus ook zo klein wil ik het graag ook maken.
Ja.
Omdat het anders... merk ik dat mensen te snel zoiets hebben van... ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Of ik doe dat niet. Nee, we doen allemaal dingen... en we hebben allemaal verantwoordelijkheden hierin... die we kunnen inzetten.
Ja. En daar is die bewustwording... denk ik misschien wel een hele grote stap één. Want...
Ja, en ik merk ook wel vaak... kijk, soms worden mensen best wel ook even geconfronteerd als ik langskom. Aan de andere kant merk ik ook wel vaak... voor de mensen die zelf uitsluiting hebben meegemaakt... zit er heel veel herkenning in. Dus daar ben ik dan ook al heel blij mee. Die voelen het ook al soort als een erkenning, een soort salving, zullen we maar zeggen.
Ja.
Mensen die dat misschien wat minder in hun beleving hebben... die merk vaak dat ze ook wel zoiets hebben van... oh, oké, dit is ook wel concreet. Ik kan zelf ook iets doen, weet je wel.
Ja.
En dat wordt wel dan ook als prettig ervaren, merk ik vaak.
Ik snap het. Zo, ik denk dat wij wel een hele dag een podcast kunnen houden. Maar daar waren we natuurlijk van tevoren al bang voor. Maar jij moet gewoon naar de trein zo.
Ja. En dan straks mijn kindertjes weer van school
halen. Ja. Ik heb altijd een laatste vraag en daar moeten we gewoon naartoe. Vrees ik. Want je hebt het hartstikke druk. Je bent lekker bezig. Je gaat straks terug met die trein in Uitgeesten. Gaat het helemaal mis. Knal, bats, boemen. En je wordt wakker en je ligt onder het systeemplafond. Dr. Rossi die gaat boven je staan en die zegt... Nou, het spijt me ontzettend. Maar je hebt nog een half uur en dan, dan gaat het licht voor je uit.
Zo van, je gaat dood? Bedoel je dat? Oké, wie is dokter Rossi?
Heb jij Peyton Place nou? Ah, jij bent nog jong. Dat is van Peyton Place. Dr. Rossi, Dr. Emergency Dr. Rossi.
Dat ken ik niet.
Dr. Oetker, zeg je dat wel?
Dr. Oetker ken ik
Dr. Bernhard.
Oude nazi.
Dr. Mengele. Ja. Nou, dat is
nazi-billionaires, boekentip. Sorry.
Oh ja?
Ja. Nee, maar wel een boekentip. Een kennis van mij heeft dat geschreven. Dus, ja.
Hoe heet dat?
Nazi-billionaires. Het is ook vertaald in het Nederlands.
Oké. Maar dat terzijde.
Ja.
Maar jij mag nog even een half uur over je zonde nadenken. Je kan niks meer doen. Je komt het bed niet uit. Kun je dan terugkijken op een voltooid leven? Of zeg je van, nou, ik heb zelf een stomme dingen gedaan. Ik had de Himalaya nou moeten beklimmen. Of weet ik het wat. Hoe zit je er dan in?
Nou, zware vraag zo op het eind.
Ja.
Maar nee, ik heb nergens spijt van. Daar geloof ik ook niet zo in. Dus ik heb heel blij. Ik zou dan blij zijn dat ik echt geleefd heb. En ook echt samen met heel veel bijzondere mensen die ik heb mogen ontmoeten. Hopelijk een heel klein steentje heb kunnen bijdragen aan een iets rechtvaardigere wereld. Maar ik ben vooral dankbaar ook voor al die mensen die ik dan heb mogen ontmoeten. Die mij daarin ook veel hebben geleerd. En hebben elkaar hebben kunnen dragen daarin. Ik zou het wel heel jammer vinden dat ik mijn kinderen dan niet verder zie opgroeien. Ja. Maar goed, dat is wordt een heel melodramatisch verhaal dan.
Ja.
Maar ook daar, dat ik het me gegund is om een hele fijne, soms super irritante, maar over het algemeen hele leuke partner te treffen. Love you. Nee.
Zout van je.
Waar ik toch al bijna 16 jaar mee ben en twee hele mooie kinderen mee heb. En ik heb liefde gekend, Co.
Ja.
Nou, dan ga ik al praten alsof ik dood ben.
Nee,
maar ik
goed,
heb veel liefde mogen... Ik heb heel veel shit meegemaakt, maar ik heb heel veel liefde mogen ontvangen en mogen geven. En wat is er belangrijker?
Ja.
Niks, toch?
Nee, niks. Denk ik. En ik denk ook... Dat heb ik niet eens gezegd, want ik vraag altijd naar een missie. Maar er stond dat jij op een gegeven moment dit bent gaan doen vanuit een... groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ben je dan trots op jezelf?
Ik vind het altijd zo moeilijk om dat over mezelf te zeggen. Maar ik ben wel trots dat ik dat ik altijd bij mezelf ben gebleven. Dat is een wijsheid van mijn... het is natuurlijk een cliché-wijsheid, maar wel... cliché vind ik altijd jammer, want het voelt zo negatief. Terwijl clichés zijn niks voor niks. Nee. Mijn oud-tante Ali zegt dat altijd, die nog bij ons is. Die wordt bijna 97. Mijn moeder zei dat ook altijd, die helaas een half jaar geleden is overleden. Maar dat is voor mij een van de belangrijkste wijsheden geweest. Blijf bij jezelf en hou je rug recht. En dat is soms heel moeilijk. Maar daar ben ik, denk ik, wel trots op. Dat ik dat wel tot nu toe in ieder geval altijd heb kunnen doen.
Ik ga jou bellen als ik weer in nood zit. Je bent mijn steun en toeverlaten.
Hou vol, Ko. En zoek een paar mooie dingen waar je denkt... hier kan ik de strijd voor rechtvaardigheid in ondersteunen. En laat je ook niet helemaal depressief maken.
Dankjewel, zo.
Alsjeblieft, Ko. En dat rijmt. dat we ook niet kunnen stoppen en dan toch weer...
Ja, gaan doorgaan. Ik stop ermee. Dit was de Spreker Podcast. En ik hoop dat we de volgende week weer zijn met haar super inspirerende spreker. Tot kijken.